NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Goedenavond en welkom. Onze gast is een Nederlands-Palestijnse filmregisseur die in 2006 werd genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film met Paradise Now. Een film die trouwens niet door Nederland werd ingezonden, maar door de Palestijnse autoriteiten. En inmiddels werkt hij in Amerika, waar hij zijn tweede Hollywoodfilm heeft gemaakt, The Mountain Between Us, met Oscar-winnares Kate Winslet. Hier is Hani Abu Assad. Uw presentator is Jelly Brouwer.
Hani, je bent oorspronkelijk ben jij vliegtuigbouwkundige. En in een van de eerste scènes van de film stort er een klein vliegtuigje neer. Was dat de reden waarom jij toe zei om dit script te gaan bewerken?
Het heeft wel geholpen dat ik vliegtuigbouwer ben geweest. Dat ik de scène heb kunnen regisseren zo realistisch mogelijk. Je kan het niet helemaal realistisch verfilmen. Maar dat is
gelukkig
niet de reden.
Niet.
Nee, dat is niet de reden.
Ik denk, had je nog wat aan die studie voor die scène?
Ja, een beetje. Dus dat je weet van dat klopt en dat klopt niet. Dus kijk, al die technici bedenken hoe de vliegtuig neerstort. Mm-hmm. Maar jij als ingenieur weet je van dat kan niet, dat klopt niet. Als de vleugel wordt gebroken, dan de vliegtuig gaat zich anders gedragen. Of als de staart wordt gebroken, dan de vliegtuig gaat meer naar beneden dan naar boven.
Dus er is debat over geweest.
Ja, 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 ja. En dat heeft een beetje geholpen.
En is die breuk, hij breekt af, hè, het uiteinde, dat is waarheidsgetrouw, dat kan?
Niet helemaal. Uiteindelijk moest ik gewoon bij neerleggen, omdat waar het om gaat in films is de suggestie, mm-hmm, en de ervaringen, dan dat je echt de realiteit naaapt. Hm. Omdat dan wordt het, als je de realiteit naaapt, dan wordt het minder dramatisch.
Het was trouwens nogal een teleurstelling daar in Delft, hè, op de Technische Universiteit. Want er waren veel minder meisjes dan je had verwacht die ingeschreven stonden bij die studie.
Ja, 2 geloof ik van 200.
Jij was 19 jaar.
Ja.
Uit Palestina, uit Nazareth.
Ja. Ja, dat is een van de redenen waarom ik het niet echt leuke studie vond. Ik vond niet alleen maar meisjes, maar ook de interesse in de techniek. Mensen die interesse hebben in de techniek hebben bijna geen interesse in iets anders. En ik was zeer geïnteresseerd in de politiek en in de cultuur. Ik was wel 19, maar ik wilde alles weten over Nederlandse schrijvers, muziekmakers, filmmakers. Ik ging zo vaak naar de Nederlandse films. Elke film die wordt uitgebracht toen der tijd, ging ik naartoe. Ik volgde zelfs een dansgroep heet Vals Bloed.
Vals Bloed?
Dat is echt zo'n kleine groep van 4 vrouwen. En waar ze dan ook optraden, ging ik naartoe. Ze had een kantoor op de Bloemgracht hier. Dus het is een kleine. Maar ik ging ook naar de Stopera en het concertgebouw. In de techniek kom ik terug en dan kunnen ze hoog uitpraten over de bytes van de computer. Ja,
dus je had totaal geen aansluiting bij die andere studiegenoten?
Nee, we hadden ze geen weinig interesse voor politiek of weinig interesse in maatschappelijke.
Maar hoe kwam jij daar dan terecht? Ik bedoel, waarom was jij geïnteresseerd in vliegtuigbouwkunde?
Ik wilde eigenlijk iets doen wat dat indruk maakt op vrouwen. Als je jong bent, wat bedoel je? Je bent 16.
Ja. Dus dat het moet enige zo doel zijn. Dat je hebt in het
toch
leven
moet je
is indruk maken op een vrouw.
Ja. Wat ander doel moet je hebben, ja, als je 16 bent?
En toen dacht je, vliegtuigbouwkunde, daar kan ik indruk maken.
Ja, dat kan toch? En dat wist ik niet dat niet waar is. Later.
Sterker nog, dat je ze helemaal niet tegenkwam. Daarvoor moest je naar de Stopera en naar die dansvoorstelling.
Ja,
en daar kwam je ze natuurlijk wel tegen, ja.
Ja, natuurlijk. Dus,
werd het nog wat tussen jou en een van die meisjes, een van die danseressen van Valsbroek?
Nee, ze waren ouder dan mij. Ik was 19 en ze waren 35 of zo. Ja, in mijn ogen waren ze veel ouder. Ja. En ik was wel verliefd op ze, maar ik denk dat ze.
Goed, je hebt het allemaal afgemaakt. Althans, niet de Technische Universiteit in Delft. Maar je vertrok naar. Waar, de HBO-opleiding heb je uiteindelijk gedaan?
HTS.
HTS, ja. En je kwam bij Fokker terecht, waar je trouwens ook snel weer weggestuurd werd. Toen ze erachter kwamen dat jij geen keurige Joodse jongen was, maar een Palestijnse. Wat ze toch wel hadden kunnen vermoeden met de naam Assad, toch?
Ja, en dat is. De naam heeft me verraden. Mijn baas toen der tijd riep me na 3 dagen stage, na mijn derde dag. Ik kreeg een bericht dat ik naar hem toe moet. Ik ging naartoe. En hij zei: vertel mij, Assad, dat is toch een Arabische naam? En ik zei: ja, ik ben een Palestijn. Vanaf dat moment dat ik zei Palestijn, ging
bij Fokker.
Alle alarms aan, weet je, van boei, wee.
Weg ermee.
Ik was echt, het was ongelooflijk. De security wordt aangeroepen. Ze hebben mij begeleid naar mijn kantoor. Ik moest mijn spullen ophalen en meteen buiten de deuren wordt buiten gezet.
Je vertelt dit allemaal met een stralende lach, maar het was natuurlijk eigenlijk heel erg.
Het is toch grappig?
Jij vindt het grappig?
Toen was het pijnlijk, weet je. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt gehuild. Buiten op de gate, achter de deuren van Fokker heb ik echt gehuild. Omdat ik voelde, maar nu, come on, het is maar.
Het is.
Kijk, ik begrijp het nu. In de zin van.
Oh, je begrijpt het nu.
Natuurlijk. In de zin van als. Ik begrijp het gedrag van mensen. Als de media je wijs maakt dat iedere Palestijn is een potentieel terrorist, dan wil je geen risico nemen. Dus het is niet de schuld van de man die mij heeft weggestuurd.
Het is de schuld van de media. Van de politiek, de indoctrinatie.
En de media. Ja, van de politiek en de media. Tot nu toe wordt deze politiek eigenlijk nog steeds voorgezet. Van politiek van angst. De andere groep als geheel is gewoon een bedreiging. Dus het is niks veranderd.
Ja.
Maar ik begrijp het wel dat mensen daar bang van worden. Gewone mensen. Omdat ze niks beters weten.
Ja, en dus eigenlijk helemaal geen reden om te lachen.
Ik heb geleerd in het leven dat als je dingen kan relativeren.
Doe het.
En dat moet je ook doen, ook in levensgevaarlijke situaties. Mm-hmm. In de film heb ik heel veel humor ingestopt. Dat was niet in de oorspronkelijke scenario. Omdat ik weet van mijn eigen situatie, als ik in een gevaarlijke positie kom, het is beter maar om grapjes over te maken, dan heb je betere kansen om te overleven. En waarom? Omdat eigenlijk als je grapje over maakt, dan kan je het rationaliseren en raak je niet in paniek en heb je de kans dat je overleeft veel groter is dan dat je alleen maar zit in je eigen ellende of in je eigen zieligheid. En
zo kan het zijn dat ze een grapje maken met z'n tweeën, ze storten dus neer, de twee hoofdpersonen met dat vliegtuigje. Ja. En hij vraagt aan haar of ze een koekje wil. Dat hij koekjes bij zich heeft om te overleven. En zij vraagt wat voor koekjes.
Ja, nou, dat is van mij.
Die is van jou, dat vermoed dat ik al. Welke koekjes zou jij in dat geval de voorkeur aangeven, Ani?
Ik
heb zo'n vermoeden.
Chocoladekoekjes met rozijnen.
Chocoladekoekjes met rozijnen. Nederlandse koekjes, nee.
Nee, dat zijn Amerikaanse chocoladekoekjes. Dan heb je rozijnen bij. Dat is heel lekker.
Oké. Okay. Hoe gaat het eigenlijk? Want je hebt het ontzettend druk. Zo dadelijk moet je door naar RTL Late Night. En je bent deze dag, de hele dag, geïnterviewd.
Ja.
Diepe zucht.
Ik doe het niet overal. Ik heb gezegd, ja, in Nederland doe ik het wel. Mm-hmm. Het is een heel belangrijk land voor mij geweest. Ik voel me gewoon thuis. Dus ik kan niet. Kijk. In Duitsland doe ik het via de telefoon, aantal interviews en that's it. En, mm-hmm. en in Spanje, Italië, alleen maar via de telefoon. Maar om naar een land toe te gaan is heel vermoeiend natuurlijk. Mm-hmm. Om een hele dag alleen maar vragen te beantwoorden. Maar als Nederland mij vraagt, dan kom ik graag.
Je hebt hier 20 jaar gewoond. Je spreekt ook
25.
Heel, 25. Ja. En je spreekt nog heel goed Nederlands.
Minder dan dat ik ooit het heb gesproken. Veel minder. Ik oefen het niet meer. Dus de kwaliteit van mijn taal is achteruit gegaan.
Ja, maar je bent hier groot geworden met Wim T. Schippers, Doe Maar, Ischa Meijer. Om een paar van jouw helden te noemen,
toch?
En Ron Flonflon.
Ja. Het is, maar ook Het Spoor. Dat was een hele goede programma van de WPRO. Die documentaire programma. Ik heb heel veel geleerd over de wereld van deze programma.
Maar heb jij nog een sociaal of familieleven in Nederland?
Ja, mijn broer woont in Hoofddorp. Oh ja? Mijn oom woont in Groningen. Ik heb een neef die hier woont in Amsterdam. Ja.
Maar je hebt geen tijd om ze te bezoeken nu?
Gisteren heb ik mijn broer en zijn dochter en zijn vrouw gezien. Mijn neefje heb ik net gezien 10 minuten voor het programma. Oh. Ja.
En je pendelt nu tussen Nazareth en Hollywood. Dat klinkt trouwens waanzinnig, hè, als ik dat zo zeg. Pendel tussen Nazareth en Hollywood. Is het zo?
Ja. Ik heb liever dat ik in Nazareth blijf. Maar omdat je moet niet in Hollywood wonen als je niet werkt. Nu heb ik een jaar gewerkt en dat was heel leuk. Maar als ik niet een nieuwe film ga maken, daar, dan ga ik niet daar wonen. Het is echt verschrikkelijk.
De enige reden waarom je in Hollywood zou willen zijn, is vanwege het werk.
Ja.
En niet om daar neer te strijken en koekjes te eten.
Nee, dat is de mentaliteit in Hollywood is heel hard. Mm-hmm. Als je naartoe gaat als filmmaker, voel je dat je in een marathon bent terechtgekomen en de marathon houdt niet op. Dus je moet constant maar. Kijk, een marathon na 42 kilometer, dan houdt in Hollywood is dag en nacht. Mensen zijn aan het rennen en willen ze films maken. En jij bent één van hun. Dus je voelt de paniek bijna in je bonen dat je niks aan het doen bent, terwijl iedereen aan het rennen. Dus je rent mee, maar je doet er niks mee.
Maar toch is het je gelukt. Want we gaan het hebben over een echte Hollywood-productie die je hebt gemaakt. The Mountain Between Us. En goed, je bent hier nu om die film te promoten. En ik wil even met je naar het nieuws. Dat zul je niet echt heel erg volgen. Tenminste, het Nederlandse nieuws niet. Maar gisteravond werden de theaterprijzen uitgereikt. En Romana Vrede, kopte de kranten, wint als eerste zwarte actrice de Theodor. Dat is de belangrijkste toneelprijs. En ik leg dit aan jou voor, omdat het er zo heel nadrukkelijk stond. Hè, voor eerst een zwarte actrice die de Theodor wint. Terwijl in jouw film is er sprake van een zwarte acteur, Idris Elba, en een witte actrice, Kate Winslet. En het speelt totaal geen rol, dit rassenverschil.
Ja, en dat is per ongeluk. Het is niet zo dat wij Idris Elba hebben gecast met deze doel. Maar toen wij hebben hem gecast, beseften wij, zowel de studio als ik, dat wij te maken hebben met de eerste epic love story waar ras geen rol speelt.
Dat vroeg ik me af. Is het echt de eerste keer?
Ja, er is geen epic. Er zijn dat ras geen rol speelt.
Ja.
Niet eens een hint of
niet
zo.
Één klein zinnetje verwijzing.
En de film is geschreven eigenlijk als voor gewone twee witte of gewoon twee Amerikanen. Het was niet geschreven als wit met zwart. Maar zo is het uitgekomen. En zo hebben wij het gecast. We hebben geen. We zijn kleurblind. Dus we zagen Idris als een goede acteur. Mm-hmm. En later beseften wij van shit, dat is de eerste keer dat een love story, niet avonturen, dat was Will Smith met Margot Robbie, met een soort
James Bond. En
het is geen echt. Dit is een epic love story. Het is een epic romantisch film.
Een romantische avonturenfilm.
Avonturenfilm, ja. Maar het is echt de liefde daar staat voorop.
Ja.
En dat is de eerste keer. En dat besefte ik. En ik ben heel blij mee dat gedaan is. Omdat...
Maar dat speelde helemaal niet in jouw hoofd.
Nee, maar het speelde nu in mijn hoofd dat deze beeld wel in perceptie veranderen of beïnvloeden. In ieder geval, als jij deze verhaal presenteert als normaal verhaal, generaties die nu opkomen en zien dat als normaal mooi beeld, gaat dat deze kwestie minder rol spelen in hun leven. Hoop ik tenminste. Ik weet niet of het waar is, maar ik hoop dat dat wel het geval is.
En dat is een nevendoel, zou je dat zo kunnen omschrijven?
Ja, 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 precies.
Goed. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. U kunt vragen stellen aan Hani Abu Assad. Dat kan via Twitter, hashtag Radio Kunststof, of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. En de tegel ligt daar, Hani. Daar kun je op een gegeven moment iets opschrijven. Een wijsheid. Of een levensmotto. Hani Abu Assad, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, is een Nederlands-Palestijnse filmregisseur die maar liefst 2 keer een Oscar-nominatie in de wacht sleepte.
2 keer.
En een Golden Globe heb je ook gekregen voor Omar. Paradise Now, echt een prachtige film. Ik heb hem nog altijd helemaal zo op mijn blikveld, netvlies. Over die 2 Palestijnse jongens die een zelfmoordaanslag in Israël voorbereiden. In 2006 was dat hij werd genomineerd voor een Oscar. En daarna overkwam het je nog een keer met Omar. En dan kreeg je ook een speciale juryprijs in Cannes. Nou, als je het eenmaal zover hebt geschopt in de filmwereld, dan liggen ze aan je voeten in Hollywood. Hoewel jij het net omschreef als een doorlopende marathon. En zo kijk je er ook bij.
Ja, ik maak wel grotere kansen. Je maakt grotere kansen als je films het goed doen in deze wereld. Maar uiteindelijk, het is echt de concurrent. Het is echt. En niet vergeten, er wordt zoveel films ontwikkeld en bijna 1% wordt echt gemaakt. Dus je zit gewoon in een pool waar je project daar 1 van 100 die misschien opgepikt wordt of niet. En ze betalen je voor de ontwikkeling van deze project. Ze betalen je veel geld. Ze spenderen zoveel geld aan de ontwikkeling
aan
van
de voorbereiding
die niet gemaakt worden. Met dat geld kunnen wij misschien hier per jaar 50 films maken.
Nee, zoveel.
Ja, met dat geld van één productiemaatschappij, niet van het geld. Ze spenderen heel veel geld aan ontwikkelen van projecten.
Hoe raakte je bij dit project betrokken? The Mountain Between Us, met Kate Winslet. Want het lag niet heel erg voor de hand dat Hani Abu Assad deze film zou gaan regisseren.
Ik geloof. De producenten hebben Omar gezien. En dachten van, nou, dat is een. Omdat Omar had ook zo'n beetje een combinatie tussen liefde en thriller.
Even in het kort, een door jou zelf geschreven script. In een paar dagen tijd heb je het volgens mij neergepend.
4 dagen.
Gaat over een Palestijnse jongen. Grote liefde heeft hij aan de andere kant van de muur. Klimt daar overheen. En wordt dan opgepakt door de Israëlische geheime dienst. Gemarteld en gevraagd of die voor hun wil gaan werken. Dat is het dilemma.
Ja, een dilemma. Als hij met ze niet gaat werken, dan gaat hij zijn liefde nooit meer zien. Maar als ze met hun gaan werken, dan kan hij wel zijn liefde zien en mee trouwen. Maar dan verraadt hij zijn vrienden. Dus dat combinatie vonden ze goed. Dat ik liefde en verraad met elkaar breng. En hier, in deze geval, hebben wij liefde en overleven. En wilden ze dat goed in elkaar brengen. Dus dat was eigenlijk een soort van zelfsprekend dat ze mij zouden vragen. Na het zien van Omar.
Was jij zelf verbaasd?
Nee, niet echt. Kijk, ik heb ook een andere film gemaakt die mislukt is.
The Courier.
The Courier. Dus ik heb heel veel geleerd. En ik weet hoe het werkt nu in Hollywood. En Hollywood staat open. Vooral voor buitenlandse filmmakers. Omdat ze denken, buitenlandse filmmakers kunnen ze hun eigen dingen meenemen. Paul Verhoeven heeft zijn eigen dingen meegenomen en heeft hij eigenlijk prachtige films gemaakt. Mm-hmm. Maar ook in het verleden, Billy Wilder heeft dat gedaan. Miloš Forman uit Tsjechoslowakije heeft hij dat ook een beetje. Heeft hij
en dan prachtige... heb je het over hun eigen cultuur of hun eigen eigenaardigheden. Ja, de humor, de koekjes waar we het over hadden.
Ja, precies, precies. Dus iedereen brengt zijn eigen ding mee en dat wordt. Soort succesformule gezien. Mm-hmm. Dat is niet altijd gelukt.
Sommige nee, het gaat mensen, ook wel eens mis.
Ja. Maar vaak lukt het. Vaak buitenlandse. Nu bijvoorbeeld de topregisseurs van Hollywood, de top. Mm-hmm. Dat zijn een Mexicaan, Enrito, Alejandro Enrito, zijn naam niet. Ik kan goed uitspreken. Maar ook Denis de Villeneuve. Dat is een Franse Canadees. De andere Franse Canadees, hoe heet die?
In elk geval allemaal buitenlandse regisseurs.
En ze zijn de top. Weet je, kijk, Denis de Villeneuve. Dat is een Frans Canadees. Die zelfs is gevraagd James Bond te gaan regisseren en heeft hij nee gezegd. Omdat hij iets anders wilde doen. Dus een top. En hij is niet een Amerikaan. Zijn Engels is net zo goed als mijn Engels. Hij is een Fransman eigenlijk. En zijn
zou jij ook nee zeggen tegen James Bond?
Nee.
Dat vermoedde ik al. Laten we even naar de trailer luisteren van The Mountain Between Us.
Alex,
can you look at me?
You really hurt your leg.
Your phone's smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain. If we stay here, we're safe. If we leave, search and rescue, they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan.
Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you. We can go 3 weeks without food. 3 days without water, and 3 hours without shelter.
We might die together, and I don't even know you.
Goeie stem heeft ze ook, hè, die Kate Winslet.
En ze is een goede actrice.
Vertel eens, hoe was het met haar? Om met haar te werken.
Ongelooflijk eigenlijk. Kijk, ze heeft gewerkt met. Ze is begonnen met Peter Jackson, een van de grootste regisseurs ter aarde. Ja. Ze heeft echt met alle beste regisseurs van de wereld gewerkt. Voor mij was Woody Allen. De film komt na ons. Dus dan komt zo'n actrice die met alle regisseurs van de wereld heeft gewerkt. En dan moet je haar vertellen. Dat is eigenlijk ook grappig.
Ja.
Maar.
Heb je ook op die manier erbij bij gekeken met haar? Over,
nou, dat is achteraf.
Of probeerde je heel serieus te doen?
Natuurlijk, omdat ik neem mezelf heel serieus. Ja. Ik bedoel, het is niet zo. Tijdens het werk ben ik heel serieus. Ja. En later lach ik mezelf om. Maar tijdens, nee. Ik moet, je kan met haar niet met flauwekul aankomen.
Dat
geloof
lijkt mij ook niet.
Dus iedere zinnetje moet echt goed beargumenteerd worden. Iedere logica moet gewoon doorkomen. Ik moet echt precies weten wat ik aan het doen ben. En kunnen uitleggen, anders lukt het niet met haar. En godzijdank, het is gelukt. Zeg maar ze heeft zich ingezet in de film op een manier dat ik heel blij mee ben, was.
In het kort het verhaal. Zoals gezegd, dat vliegtuigje stort neer. Zitten ze met z'n tweeën in. Mensen kennen elkaar totaal niet. Zij zou de volgende dag gaan trouwen. Daarom moest ze dit vliegtuigje charteren. Want de gewone vlucht ging niet. Zij heeft dat allemaal geregeld. En hij is arts en moet heel nodig naar het ziekenhuis. Hij moet ook op tijd komen. En dan gaat het dus mis. Ze storten neer. Piloot dood. En verder gaan we niks vertellen.
Nee.
Wat heel opvallend is eigenlijk, is dat deze vrouw, Kate Winslet, veel avontuurlijker is dan deze man. Ja. Ze durft ook veel meer. Dat maakt het ook interessant.
Ja, en dat is ook mijn inbreng. In het oorspronkelijke scenario, ze was een beetje zwak, ziek en misselijk. En ze had hem nodig om haar te helpen om naar beneden te gaan. Er was geen conflict om wat te doen. Dus ze allebei kwamen ze tot de conclusie dat ze naar beneden moeten. Maar ik heb die conflict gebracht en haar sterker gemaakt. En meer avontuurlijker, omdat mijn ervaring met vrouwen is meestal met Nederlandse vrouwen.
En in die 25 jaar?
Ja, en thuis, mijn moeder is een heel sterke vrouw. Mm-hmm. Mijn zus is een heel sterke vrouw. Ik ben omringend door sterke vrouwen. Dus
en zwakke mannen?
Niet zwak, maar wel mannen die een beetje veilig willen spelen. Die een beetje rationeel en maar ook willen geen risico's nemen.
Ze laten zich leiden door die vrouwen.
Ja.
De vrouwen nemen het voortouw in jouw leven.
Ja, en vooral in de Nederlandse vrouwen die ik heb gekend, waren ze sterke vrouwen die initiatieven nemen. Dus ik dacht, dat is, klopt meer met mijn beeld over vrouwen. En ten tweede, het is meer interessant. Ik bedoel, het is zo'n stereotype dat de vrouw is de ene die zwak is en die moet geholpen worden. En de man, die sterke man die haar opdraagt en naar beneden brengt en haar helpt. Nee, ik vind dit combinatie is veel interessanter.
Wat vond jij vooral interessant aan dit verhaal? Waarom jij ja hebt gezegd? Of was het gewoon een kans voor Hani Abu Aswad dat je dacht, dit moet ik natuurlijk doen. Ik kan werken met, als je heel eerlijk bent. Ja.
Nee, eerlijk, de eerste is, omdat we hadden toen nog geen Kate en Idris. Toen ik het las, zag ik eigenlijk de combinatie tussen liefde en overleven heel interessant. Omdat en we hebben nooit zo'n film gezien. De meeste liefdeverhalen spelen zich af in een veilige omgeving. En als het een overlevensverhaal, dan gaat het alleen maar overleven. De combinatie maakt het interessant voor mij. En kan ik ook vragen stellen, wat is belangrijk in het leven? Overleven of liefde? Zijn ze niet eigenlijk gelijk? Worden wij niet verliefd omdat wij willen overleven? Dus het is allemaal een interessante vraag. Het thema is heel interessant. De tweede reden, ik zag eigenlijk een en al mooie beelden. Ik zag een witte sneeuw, en dat is een canvas, dat is een doek, witte doek. En ik ga mooie schilderijen maken van twee acteurs. En het was gewoon, ik zag de beelden toen ik aan het lezen was. Dus ik dacht, ik kan mooie beelden van maken. Het is een interessant thema en het is origineel. En inderdaad zag ik ook de kans om met grote acteurs te werken.
Ja. Ja. Dat sneeuwlandschap. Want jullie zijn de bergen ingetrokken in Canada. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Of was het van alle comfort voorzien en zaten jullie in hele lekkere warme tent? Nee, je begint echt heel bedrukt te kijken.
Nee, het was en het is ook een groot risico. Het is gevaarlijk terrein. Het is niet zo. Je gaat met heel veel beveiliging naartoe. Mannen die de beveiliging zorgen voor de beveiliging, maar toch. Als je verkeerde beweging maakt, dan kan je misschien naar beneden storten. Het is heel koud. Het is soms 38 graden onder nul.
En jij verkeert meestal in omstandigheden waarbij het 38 graden boven nul.
Boven nul, ja. En het is gewoon, je moet jezelf volledig opgeven aan het weer. Dus het weer bepaalt wat je gaat doen. Als het regent, dan kan je alleen maar deze scène doen daar. En als het sneeuwt, dan kan je deze scène doen hier. En elke dag hadden wij zes call sheets. Dus call sheets betekent dat je wat je gaat doen de volgende dag. En meestal krijg je één call sheet. En in dit geval zes. Elke dag. Dat is vermoeiend.
Je weet nooit waar je aan toe bent. Wat de volgende dag zal brengen.
Het is ook vermoeiend dat je soms zo koud is. Als je één seconde je handen en je wil iets pakken zonder
handschoenen.
Krijg je pijn. Krijg je echt pijn. Je ogen, als een traan uitkomt, En dan bevriest en dan kan je je ogen niet open doen. En deze spieren bij de kaak kunnen ze bevriezen. En sommige uren kon ik eigenlijk niet echt praten. Omdat deze spieren echt... Dat kon je gewoon niet praten.
En hoe ging het met die arme Kate? Want die heeft heel weinig spek op het gezicht.
Ja, en ze hebben eigenlijk... ik moet zeggen, ik was heel blij met hun houdingen. Ze wisten dat zij een belangrijke film aan het maken zijn. Acteurs, als ze voelen dat de film is heel, heel belangrijk... gaan ze eigenlijk niet verwend doen. Ze gaan zeggen van, nou kom op, het is maar een maand. We worden goed voor betaald. Laten we maar dat doen. Als ze niet achter de film staan, dan worden ze heel vervelend. Dan willen ze alleen maar vertoeteld worden. Dan worden ze een soort diva. Godzijdank, in ons geval, alle twee acteurs hebben zich gedragen als soort teamwork. En hebben ze in een sneeuw urenlang gezeten totdat wij klaar zijn om die scène te kunnen doen.
Terwijl jij echt hele slechte ervaringen had, hè, met The Courier, waar we het net al even over hadden. Je noemt het zelf een mislukte film. Ik heb hem nooit gezien, dus ik kan het niet onderschrijven. Met onder andere Mickey Rourke. En die heeft zich ontzettend misdragen.
Ja, en daar heb ik van geleerd dat ik dat niet moet accepteren. Ik moet nooit op de set zijn als de acteur dronken is. Maar eigenlijk moet ik ook eerlijk zeggen, ik heb heel veel van geleerd. Ik heb geen spijt van om de film te hebben gemaakt. Integendeel, ik kijk terug naar met veel plezier naartoe, de ervaringen. Nogmaals, ik heb
in welk opzicht dan? Wat heeft het je gebracht?
Kijk, mislukking is net zo belangrijk en interessant als het lukken en succes.
Dat is ook een goeie voor op de tegel.
Misschien. Een mislukking, en soms eigenlijk mislukking is veel leuker. Omdat als het mislukt is, en het eind van het proces kan je met alle blijheid zeggen... Oké, we gaan opnieuw beginnen. Weet je, laten we gewoon... En dan ben je echt, sta je open voor alles. Als het je lukt, dan verkramp je omdat je denkt, oh, hoe moet het dan verder?
Maar hoe kan het zijn dat je daar niet onzeker van raakte? Of dacht, aan dit soort spektakels ga ik niet meer beginnen?
Achteraf gezien lag ik ook erom. Kon ik om mezelf uitlachen daarna om te bedenken dat ik het allemaal kon. Ik bedoel, hoe de situatie was zo slecht bij de courier en de hele tijd dacht ik, oh, ik kan het redden. Maar eigenlijk kan je het niet redden. Dus soms overmoed is belachelijk. Maar waarschijnlijk, dat ben ik. Ik bedoel, ik wil altijd een uitdaging hebben in mijn leven. Mm-hmm. Om te voelen dat ik iets kan leren. Mm. Ik ben nieuwsgierig altijd naar nieuwe ervaringen. Dus falen zou niet het reden zijn om het niet te doen. Dus ik ben niet bang om te falen.
Het was ook een merkwaardige opeenvolging van films die je hebt gemaakt eigenlijk. Je had dus aan de ene kant The Courier, die mislukte. Maar dat was ook Omar, dat was 2013, waarmee je dus weer Oscar genomineerd was. Notabene met een eigen script. Opnieuw een film uit jouw eigen gebied, daar waar je vandaan komt. En vorig jaar was daar The Idol. Wat weer een totaal andere film is. Dat ging over die jongen die vluchtte uit Palestina en in Egypte terechtkwam. En daar The Voice won. Een waar gebeurd verhaal. Waar je helemaal door geïntrigeerd raakte. Tussendoor ben je ook nog eigenlijk na het succes van Omar 2013 stortte jij in. Je zou verwachten de man stort in na een mislukking. Maar jij stortte in na een succes.
Ja, en ik stortte in na Paradise Now ook.
Dus twee keer na een succes.
Ja,
hoe komt dat?
Laten we hopen dat ik nu...
Laten we hopen dat dit weer een enorme domper wordt. En dat jij vrolijk blijft. Maar nee, verklaar het eens.
Waarschijnlijk ga ik de fatie niet doen. Wat dat mij gebeurt na Omar en na...
Paradise Now.
Waarom stort je neer? Omdat je wordt weer bang van dat het je niet meer gaat lukken. En als je dat afleert, dan denk je van, nou, so what? Laat het maar mislukken. Ik ga door. Ik heb zoveel vaak gezien regisseurs die maar 2-3 films goed gaan maken en daarna alleen maar slechte films maken. Dus die angst zit ook in mij. En ik probeer dat daarvan af te raken. Dus ik zeg wel soms, ik ben niet bang van falen, maar eigenlijk, ik ben een mens die ook bang is om te treden in de sporen van alle regisseurs die een tijdje het niet meer kunnen.
Maar het had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat jij na het maken van Omar en Paradise Now natuurlijk constant werd aangesproken op het feit dat je een Palestijnse achtergrond hebt. Het waren heel politieke films. Of heeft het daar niks mee te maken?
Nee. Ik bedoel, nee? Ik kijk, een Palestijn zijn, dat is een onderdeel van mij als de Nederlander zijn. Dus, en die leven in harmonie met elkaar, in mij. Dus ik heb geen problemen mee. Wat ik doe, dat is een onderdeel van mij. Dus als dat de onderdeel is, een Palestijnse of een Nederlandse of een Amerikaanse, dat leeft in een harmonie met mezelf. Dus ik... Nee.
We spreken zo even, want je werd wel het Palestijnse boegbeeld. Er werd gejuicht toen je die Oscar-nominatie kreeg. En volgens mij, maar daar moeten we het misschien zo over hebben, die Idol was uiteindelijk misschien wel jouw meest persoonlijke film. We gaan eerst even luisteren naar het liedje dat erbij hoort. Het is een heel mooi liedje namelijk.
Ja, goed. يا طير الطاير يا رايح عالديري تحليك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة ما شاء الله ميل عصاب طول عصبري لا عكا وحيفا سلم عبارها لا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بسالب رجعة أهلها
Ja, Hani Abu Assad, ongelooflijk zeg je.
Ja, zijn stem is buitengewoon mooi. Echt, ik geniet ervan om naar te luisteren.
Hoe verwant voel je je met deze jongen die dus vluchtte en in Egypte terechtkwam en daar de winnaar werd van The Voice? Een totaal ander verhaal dan Hani Abu Assad.
Ja, maar toch, na het succes van Paradise Now, mm-hmm, in het klein was ik ook een soort symbool geworden van de Palestijnse zaak. En dat is een grote grote
last.
Omdat je bent een filmmaker, je bent geen politici. Je kan niet je land bevrijden met je muziek of met je film. Maar de mensen zagen in je als symbool. En dat is een last.
Waarom is dat een last? Want ik kan me ook voorstellen dat het je een groot gevoel geeft. Nee, ik ben de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Ik zorg voor een Oscar-genomineerde
film. Als je eerlijk bent, je weet dat, dat het niet waar is. Mensen willen dat zien in je. Maar je kan niet... Je betekent niks voor de situatie in Palestina nog steeds slecht en nog erger. Mm-hmm. Wat heb je voor hen gedaan? Is hun situatie verbeterd doordat jij succes hebt? Doordat de mensen zagen in je als soort symbool van de Palestijnen? Dus dan voel je dat je een soort...
Je voelde je juist alleen maar slechter eigenlijk daardoor... omdat je niks kon bewerkstelligen.
Je krijgt een verantwoordelijkheid en kan je gewoon niet inleveren... wat ze van je verwachten. Namelijk dat die zaak wordt goed belicht. Mm-hmm. En daardoor kunnen zij minder onderdrukt worden. Of mm-hmm. niet onderdrukt worden. En dat is niet waar. Dus dat is alleen maar een last. Omdat, of kan je mee acteren en mee spelen... maar je van binnen voelt dat niet goed.
Nee. En als ik jou vraag of het feit dat je instortte na Paradise Now en Omar... of dat daar iets mee te maken heeft, dan zeg je dat is niet het geval. Die twee dingen hebben niks met elkaar te maken.
Nee, ik bedoel... kijk, het is een hele moeilijke vraag. Ik moet echt eerlijk naar kijken, naar mezelf. En zie of dat een reden is. Ik heb nooit over nagedacht op deze manier. Misschien heb ik ergens dat ik weet je, oké, ik herinner me nu iets wat mij heeft aangeknaagd een tijdje. Na Paradise Now voelde ik dat ik een succes heb gehad op de rug van mensen die eigenlijk dood zijn gegaan.
Mm-hmm.
Heb ik een tijdje gevoeld. Nu niet meer. Mm. En ik zal je vertellen waarom niet meer. Omdat opeens voelde van... wat heb ik betekend voor die echte mensen die onderlijden? Later, en eigenlijk 5 jaar later... iemand die ooit een aanslag wilde plegen... heeft mijn film gezien. En heeft die eigenlijk... niet daardoor, maar heeft hij gehuild. Omdat hij was een jongen die al wilde een aanslag plegen. En uiteindelijk heeft hij het niet gedaan. En hij was op weg naartoe. Uiteindelijk niet gedaan. En toen hij de film later heeft gezien, heeft hij gehuild 3 dagen. Dat vertelde hij mij. En dat heeft mij mijn pijn zachter gemaakt. Dat ik tenminste voor de jongen iets had betekend. Mm-hmm. Dat hij heb begrepen waarom heeft hij het niet gedaan. En heb begrepen hoeveel zijn moeder... En dat vertelt hij. Hij begreep opeens hoeveel zijn moeder van hem heeft gehouden. En als hij dat heeft gedaan, hoeveel pijn zou hij haar doen.
Mm-hmm.
Zo, als 1 jongen door mijn film zijn pijn is verzacht... dan dacht ik, weet je wat, dan heb ik iets gedaan. Dat is de enige tijd waar ik heb het gevoel gehad van... oké, ik heb iets betekend voor anderen.
Hm.
Een tijdje dacht ik van, wat heb ik betekend voor al die mensen die onderlijden? Wat heb ik betekend voor de mensen die onder drukking zitten?
Want dat is wel wat je wil. Je wilt iets betekenen.
Ja, natuurlijk. Omdat ja, natuurlijk.
Met je films.
Ja, omdat, kijk, als jij onder druk wordt... Je hebt 3 mogelijkheden. Niks doet en je accepteert de onrecht. Of ga je vechten, maar met gewapend.
Mm-hmm.
Of ga jij zeg maar verzetten, maar op een ongewelddadige manier. Onder andere doe ik dat met mijn kunst. Dus met iets moois, met iets... eigenlijk positiefs, met schoonheid van het leven ga je tegenvechten. Dat kan ik, dus daar heb ik een soort tevredenheid gecreëerd... van omdat ik wil niet de onrecht accepteren. Ik wil tegenvechten, maar ik wil ook niet met geweld vechten. Dus heb ik een soort tevredenheid gevoel gekregen... Mm-hmm. doordat ik vecht met mijn kunst...
En toch heb je daar even beroerd over gevoeld... wat je net zei, dat het een tijdje aan je had geknaagd... omdat je dacht, ik heb over de rug van andere jongens heen Succes geboekt.
Niet jongens, het verhalen van dood, van mensen die dood gingen, heb ik succes geboekt, ja. Hmm. Omdat nogmaals, oké, je wil vechten met je kunst, maar wat heeft je kunst gemaakt? Alleen maar voor. Het heeft wel een tevreden gevoel voor je gemaakt. Van oh, ik vecht wel tegen, maar wel met. Zonder dat je echt risico neemt. Maar wat betekent voor de anderen? En dat heeft mij wel een tijdje aangeknaagd. En nu minder.
En Omar? Hoe verhoudt die zich tot dat gevoel?
Met Omar was een ander verhaal eigenlijk. Ik stortte neer als ik naar terugkijk. Het was geen plezierige productie.
Productie?
Nee, ik had constant ruzie gehad met de producenten en de financierders. Constant machtsspelletjes, constant spanning. Aan het eind van het proces dacht ik van, ik wil niet meer filmmaker worden. Constant vechten, constant spanning. Dat wil ik niet meer. Ik wil echt niet meer. En vandaar heb ik eigenlijk een tijdje depressief ben geweest. Mm.
En wat hield je weer, wat zorgde ervoor dat je weer erbovenop kwam? Waardoor je dacht, ik moet het toch doen.
De verslaving.
Ja?
Ik denk de verslaving, ja. Ik denk dat je verslaafd aan raakt om toch altijd jezelf uit te dagen.
Die idol, hè? Dus we luisterden net naar de muziek en toen zei je, dit is eigenlijk, wat zei je nou, het leukste wat ik ooit heb gemaakt? Of het mooi. En ik noemde het misschien wel jouw meest persoonlijke verhaal, maar wat maakt het voor jou zo aangenaam? Want je begon ook helemaal te stralen toen je die muziek weer hoorde.
Allereerst de herkenning van zijn verhaal, dat je van niks iets maakt, van lelijkheid schoonheid creëert, omdat die jongen creëerde van zijn ellende muziek en dat is iets moois. Ik herkende dat. Ik herkende de pijn in dat proces. Maar het was ook een prettig proces. Ik had een goede relatie met de producent, maar dat is ook mijn vrouw geweest.
Geweest?
Nee, maar de producent.
Was ook jouw vrouw?
Ja. Niet mijn vrouw geweest. Mijn vrouw tijdens de productie. De producent tijdens de productie is mijn vrouw geweest. Klopt het?
Ik vraag het me nu toch af. Is zij nog steeds jouw vrouw, deze producent? Ja, ja, ja. Oké, dan zijn we eruit. Ja. Is dat de vrouw die ook uit Nazareth komt?
Ja. Dus,
over liefdesverhalen gesproken.
Het was gewoon prettig film maken. We hebben maar één ruzie gehad. En, en dat was het. Tijdens het maken heb ik heel veel. Het is met muziek, met kinderen. Het is toch een beetje van ellende iets vrolijks maken. Mm-hmm. En dat heeft me echt ontzettend goed gedaan. Ik heb met veel plezier de film gemaakt. En eigenlijk een goede vriendin van mij heeft gezegd, de film lijkt op jou. En het klopt. Ze kent me heel goed. Rosemarijn Vermeulen. Ze kent me heel goed. En na het zien van de film kwam ze en zei ze, dat is de eerste film die op jou lijkt.
Maar leg dat eens uit. Want in welke opzicht dan?
Het lijkt op mij dat vrolijkheid in de ellende. Dat is gewoon iets wat ik goed kan.
Met een stralende lach. De ellende om je heen zien, ervaren. Toch zorgen dat het iets wordt. Want wat was precies het moment dat jij wist, met een grap kun je overleven? Want waar doel je dan op? Heb je dan onmiddellijk iets in je hoofd?
Om grapjes te doen?
Wat je net zei. Dat in deze film ook The Mountain Between Us moesten grappen zitten. Want als je wilt overleven, moet er humor zijn. Ja. Waar denk je dan aan uit jouw eigen persoonlijke leven, dat je zegt, toen hielp het me?
Nou, kijk, toen wij het de Idol hebben, en waren aan het maken, je wil naar Gaza. Dus er is een grens, er is een checkpoint, heet Erez. En als Palestijn word je eigenlijk zo slecht behandeld. Mm-hmm. Ik ga niet dat omschrijven hoe slecht je wordt behandeld, maar je wordt echt bijna onteerd als mens. Mm-hmm. En we zaten met 10 mensen daar in een soort kooi, echt letterlijk kooi, 2 uur te wachten totdat zij de deur gaan opendoen. Nadat ze alles hebben gecheckt, word je in een kooi gezet. Kooi.
Letterlijk.
En dan heb je geen wc, heb je geen water, niks. En dan zit je te wachten, 2-3 uur misschien. Dus sommige mensen worden kwaad. En dan, ik heb de geneiging om daar de clown uit te hangen. En de sfeer meteen gewoon vrolijker te maken. En dat heb ik echt, dat hebben wij met z'n allen. En dan meteen beïnvloed ik de hele. En iedereen wordt kalmer. En dan gaan ze toch de positieve van laten zien. En wat was in de tijd was, wat ik maakte een grapje. Eigenlijk moet je eigenlijk dat heerlijk vinden. Weet je, van zij proberen ons klein te maken, maar je gaat gewoon daar plezier van hebben. En dat is echt gewoon kleiner maken. Dus iedereen was aan het lachen.
En je weet dat dat jouw kracht is.
Ja, onbewust. In die tijd, dat is een automatische mechanisme. Het is niet zo dat ik bedenk, oh, laat ik maar een grapje maken.
En dan, het is wat bij jou hoort. En waarmee je hebt gemerkt dat het goed is als je wilt overleven. Ja, dus wat komt er op die tegel te staan? Het is 8 uur namelijk.
Het is 8 uur, wauw. Wow.
Denk even na, dan meld ik dat zo dadelijk op deze zender Bureau Buitenland uitgaat te horen is. Naida Aurangzeb presenteert en het gaat over het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum in Irak. Tegel is nog wit, Hani. Wat ga je erop schrijven?
De hart is gewoon een spier.
Is wat wordt gezegd in de film, door de arts. Ja.
De hart is gewoon een spier.
Maar ondertussen, hè?
Ja, dus ik denk dat het een mooie zinnetje is.
Het hart is gewoon een spier.
Ja.
Dankjewel, Hani Abu Assad. Goeie reis terug. Morgen ga je naar Londen, geloof ik. Vanavond nog RTL Late Night voor de mensen die jou willen zien.
Dank, meneer Abu Assad. Dit was aflevering en schrijven we allemaal wel mee. 4093, Vink. Morgen op Prinsjesdag lichten wij de schedel van de Nederlander met Peter van der Meers, de Belgische hoofdredacteur van de NRC. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTR Radio 1.
Leve de koning! Hoera! Hoera! Heeft u al lang staan wachten op dit moment?
Nou, elke dag droom ik ervan, hè.
De derde dinsdag in september.
Prinsjesdag op 1.
Je ziet van ver al de gouden koets komen met paarden ervoor.
Met de rijtoer, de troonrede, Paleis Noordeinde en de miljoenennota.
De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa zet de samenleving onder druk.
Morgenmiddag van 12 tot 5.
Prinsjesdag op 1.
De deuren zwaaien nu open op het balkon. En daar zien we als eerste de koning.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Altijd de reis waard, want het voelt als thuiskomen. Dat zeggen bezoekers over de Pont. Kom ook naar Tilburg, net als de bijzondere kunstwerken die van ver terugkeren voor de 25e verjaardag van het museum. Samen met werken uit de vaste collectie vormen ze de tentoonstelling Weerzien. Een feestelijke reunie met kunst van nu.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom adviseert Specsavers niet alleen regelmatig uw gehoor, maar ook uw eigen risico te controleren. Want als u dit al heeft verbruikt, is dit het moment om een hoortoestel aan te schaffen. U ontvangt namelijk tot en met 31 oktober 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Maak nu een afspraak en bel gratis 0800 9003.
De hemelspiegel van Anish Kapoor betovert je al bij aankomst. Tot weerzien bij de Pont.
Je auto verkopen? Zin in iets anders? Iets spannenders? Of een extra veilige voor je gezin? Ben je toe aan iets serieuzers? Of juist eentje waarmee je iets minder serieus wordt genomen? Wat de reden ook is, je verkoopt je auto het snelst op Marktplaats. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
ASR investeert uw premie niet in kinderarbeid. Wel in kinderonderwijs. De Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR.
Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX-5 en je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Mazda.nl. Drive together.
Als IT-bedrijf word je niet zo snel bekend. Dus, dachten we bij Incentro, we moeten zorgen dat we door het hele land te zien zijn. We beginnen een supermarktketen. Overal winkels, vrachtwagens waar groot Incentro op staat, eigen winkelwagentjes, de Incentro bonuskaart of we maken gewoon nog een radiospotje. Incentro, een IT-bedrijf.
NPO Radio 1.